Ik heb niet aan het rekenen vragen, maar wat moet je stellen? Ik heb wel een beetje gerommeld op Wikipedia.
Ja.
Ik heb heel dood. En dan kom je ook Jiddisch tegen.
Ja.
Die is alfabet, staat er niet. Maar met welke variant van Jiddisch heb je dan te maken? Is er een één...
Wikipedia.
Wikipedia.
Dat is wel duidelijk.
Dan heb je te maken met het Jiddisch. Je kunt het niet eens meer classificeren, want dat is Russisch Jiddisch, of Litouws Jiddisch, of Pools Jiddisch is totaal verschillend in uitspraak. Ja. Maar in de geschreven teksten is er een soort gemeenschappelijkheid, zou je kunnen zeggen. En als kijk, die bronnen, dan krijg je toch een beetje naar het Oost-Europese Jiddisch, niet het Westerse Jiddisch. Dat is totaal van andere orde. Maar het Oost-Europese Jiddisch, daar hebben we het dan over. En dan gaat dan ieder van de verschillende stromingen gaan op een andere manier. Ik wil dat zo wel, ik heb er één kopie hiervan bij, daar komen we zo direct straks weer even op. Ja?
Ik had nog één vraagje, u noemde net het woord Mishnah.
Mishnah, ja.
Mishnah. En wat betekent
het? Mishnah. We hebben een overlevering die zegt dat de openbaring op de berg Sinai, dus Exodus 19 en 20, ja, is niet alleen openbaring geweest van de feitelijke Bijbeltekst, niet alleen dus van wat wij noemen de schriftelijke leer, maar ook de mondelinge leer. En wat is de mondelinge leer? Dat is de uitleg van datgene wat er in de Torah staat. Anders dan bijvoorbeeld de manier... Zoals binnen christelijke groeperingen om wordt gegaan met de Bijbel, hebben wij ook de mondelinge uitleg. En dat is niet iets toegevoegd door de rabbijn, dat is gewoon de tweede openbaring noemen wij dat. En nou, hoe is dat met een mondelinge openbaring die de houdbaarheidsdatum is wat minder dan van de schriftelijke openbaring. Een mondeling dat gaat... een stukje van een generatie mee. En dan krijg je al een discussie van hoe was het nou? Heb ik nou zo gehoord of moet het zo? Dus dat is een aantal generaties meegegaan. En dan, ter behoud van die openbaring, is die mondelinge openbaring op schrift gesteld. En die op schrift gestelde, al inmiddels enige generaties bediscussieerde mondelinge openbaring, dat is de Mishnah. En die Mishnah die dient als basis voor de Talmud. De Talmud is... bijna kan zeggen, niet anders dan de beschouwing over die oorspronkelijke Mishnah. Ja? Goed.
En hoe verhoudt dan die Midrash zich?
De Midrash verhoudt zich in een iets vrijblijvende vorm. De Midrash is een deel van citaten die ook in de Talmud voorkomen, die ook in de Mishnah voorkomen, maar ook allerlei uitspraken die wij zouden best te kunnen beschrijven als een soort volksoverlevering van uitspraken. Ja, er staan hele wonderbaarlijke uitspraken in de Midras, waarvan wij met ons gezond verstand zouden zeggen, nou ja, ja, maar wij laten ons gezond verstand niet spreken, wij laten ons religieus verstand spreken en zeggen, nou, zo is het dus. Maar ja, is goed. Bijvoorbeeld, nou, een voorbeeld geef ik wel even. Aardig, de introductie van het tweede deel. In de Torah wordt heel keurig beschreven de Ark van Noach. Die gebouwd is, drie verdiepingen, de maten enzovoort. En een van de maten was, de breedte van de Ark was 50 el. Dus zeg maar zo'n 25 meter. Op een hele andere plaats. Op een hele andere plaats in de nacht komt na die maat van 50 L nog een keer voor. En je weet natuurlijk wel waar dat is. In het boek Esther. In het boek Esther richt Haman een galg op voor Mordechai 50 L hoog. Nou, het boek van Esther vertelt dus, in die nacht, in die bewuste nacht, gaat Haman naar Ahasverus. Ahasverus kan niet slapen, hele verhaal, ja? En wat doen de zonen van Haman op dat moment? Neem maar even het kaartje erbij. En dan moet even kijken naar het kaartje van het Babylonische Rijk. Zien we daar helemaal rechts Shushan staan? De hoofdstad van het Perzisch Rijk. Daar speelt zich het boek Esther af. Daar is Mordechai, Haman, de Ahasverus met zijn 10 zonen enzovoort. Haman die gaat dus naar Ahasverus om toestemming te vragen dat hij Mordechai mag ophangen aan een galg. Die galg die blijft dus 50 el hoogte zijn. En dan zegt de medes, oh wacht even, 50 el. Er staat nog een keer in de Bijbel, in de Torah, 50 el. Namelijk de dwarsspalten van de Ark van Noach. Waar is de Ark van Noach terechtgekomen? Op de berg Ararat. En waar ligt die? Die ligt, kijk, moet ik kijken, die komt niet in elkaar, ergens in Turkije. Die nacht, zo vertelt de Midrash, zijn de zonen van Haman even naar Ararat gegaan om die galg daar op te halen. En weer terug. Ja, hoe kan dat dan? Ja, nou, daar laat de Midrash er niet over uit. Maar dat zijn een typisch voorbeeld van zo ook uitspraken in de Midrash. En dan is het weer aan onze Bijbelverklarers om een heel mooi verhaal natuurlijk op te hangen over het verband tussen de ark van Noach, de zonde, nou u zit helemaal voor zich, en wat er allemaal dreigt te gebeuren met het Joodse volk, die niet geluisterd heeft naar de stem van Mordechai dat ze niet mee moesten doen aan het mooie diner wat koning Ahasverus had op. Nou, ja, daar kun je een hele preek van maken. Vraag maar aan dominee. Dat vinden we dus ook in de Midrash terug. En, daar zien we dus dat de Midrash is wat vrijblijvender dan Mishnah en Talmud. In de Midrash vind je ook geen enkele uitspraak van wetgeving. Terwijl dat wel in de Mishnah en Talmud aan de beurt is. Wij waren gebleven bij verschil even tussen Ashkenaz en Sfarad. En de kenmerkenverschil had hij zo even benoemd, zo in het heel algemeen. Aan de Sfaardse kant was in ieder geval nog spreektaal Lashon HaKodesh, het Bijbelse Hebreeuws gebleven, maar als communicatiemiddel schrijvende tekst, dat was al het Arabisch geïntroduceerd. En juist aan de Oost-Europese kant, de Ashkenazen, daar was de spreektaal het Jiddisch geworden en de schrijftaal is het Hebreeuws gebleven. Althans, wanneer het gaat om religieuze werken. En dat moeten we er wel bij zetten. Dat had ook zijn religieuze dimensies. Maar voordat we daar iets meer over vertellen, wil ik toch even gewoon naar het taalkundige aspect. Waar zien we nou het verschil tussen het Sfaradisch, Hebreeuws en het Ashkenaas Hebreeuws? Want daar is het allemaal gedaan om te doen hier vanavond. In ieder geval in de uitspraak. En op het moment dat ik die verschillen aanreik, dan krijg ik in ieder geval weer de vraag van, ik ken uw naam niet, maar dit is meneer rechts van mij die net ook de uitspraak, die net al iets vroeg over welk soort Jiddisch. Want ook binnen de Sfaardische gemeenschappen en binnen de Ashkenaanse gemeenschappen zijn allerlei verschillen. En ik zal zo een enkel voorbeeld daarvan geven, maar in principe is het zo, in de basis ligt het verschil bijvoorbeeld bij de uitspraak van de klinkers. We kennen de namen van de klinkers allemaal. En hoe hebben jullie het geleerd? Komats of Kamats? Kamats. En ik zeg Komats en dan zien we twee verschillen. En de uitspraak, maar ook waar de klemtoon ligt. Je zou kunnen zeggen bij veel Sefardische woorden ligt de klemtoon op het tweede deel. Kamats. Niet Kamats, maar Kamats. En Ashkenazim, die hebben het over de Komats. Hoe zit het met de Giriek? De korte Giriek? Het verschil Giriek of Giriek? Daar ligt het verschil alleen nog maar in de klemtoon. Ja? Een ander verschil is bijvoorbeeld niet zozeer de klinkers, maar in de medeklinkers. In de Sfaardische uitspraak, de taaf. Is er geen verschil tussen de ene taaf, zou je moeten zeggen, en de andere taaf. En wat is het verschil tussen de twee? Eén met de dagesh, met het puntje, en één zonder het puntje. Ze spreekt ze alle twee uit als te. Bayit. En als je op zoek gaat naar het puntje in die tafel, die vind je het, dan staat het niet. De Ashkenaz zegt Bayis. Waarom Bayis? Omdat in die tafel geen puntje staat, is het een S en geen T. Dat is een verschil. De beet en de weet. In het Hebreeuwse alfabet zegt de alef, beet, gimel, dalet. Nee, eigenlijk is het alef, beet, weet, gimel, dalet. In de uitspraak, als je het gewoon leest, dan is er bij de Sfaradim geen onderscheid. En met de Ashkenazim is er wel degelijk onderscheid tussen de be en de we. Ja? De weet is een beetje vergelijkbaar met de waaf. Nou, dat zijn verschillen. En daardoor ontstaat er dus ja, een totaal andere uitspraak. De tseré. Spreek je die uit als een ei of als een e? Ashkenazim gebruikt hem als e. Nee, als e. En de Sfaradim als e. Je hoort ook in het woord Ashkenazim. Waar ligt de klemtoon? Op de eerste. En Sfaradim. Ja. Ja. Je hoort ook altijd, als je een wetenschap in Israël, je hoort precies als Israël, als iemand Ivriet hoort spreken, dan hoor je wel of die ergens uit Nederland vandaan uit Nederland komt.
Het gros eigenlijk hoor je meer met de ein en de get.
Ja, oké. Okay.
Dus dat is ja. Dat je echt kunt weten waar iemand vandaan
dan komt. Dan herken je bepaald. Maar ik bedoel eventjes iemand die hier in dit deel van Europa groot is gebracht, en ik ben een van, de, van diegenen, met echt de originele Ashkenazische uitspraak, wij spraken, wij hebben leren lezen, niet in, in de Vriet, niet in de Sfaradit, maar in het Ashkenazisch. Ashkenazisch, niet eens Ashkenazisch. Ja? Ja? Wanneer ik in Vriet spreek, dan moet ik moeite doen om de klemtoon op de laatste lettergreep te want ik ben nog steeds geneigd om op de eerste. En iemand herkent me, oh jij komt uit Nederland. Want wij hebben nog, als kleine kinderen, we hebben niet het alfabet geleerd, Olaf Bijs hebben wij geleerd. Olaf Bijs, Gimmel, Dalet, Hei, Wolf, Zooien, Gest, Tijsjoen. Dat voor u is dat een hele vreemde taal natuurlijk.
Het is
wel
een
vlak.
Ja.
Dat is twee vriend, hè? En dan is er nog een heel bijzonder kenmerk, en dat is een heel aardige, is de letter Ayin. In het Ivriet, de Sfaradim, de Ashkenazim, over het algemeen, hoe spreken zij de Ayin uit? Net als de Alef. Die wordt niet uitgesproken. We hebben het niet over Nifriet, of zoals wij het hebben geleerd, Nifries, hier in Nederland, dat is één van de weinige plekken, niet de enige plek, hoor. Frankfurt was het ook de gewoonte, in Ashkenazisch werd de naaien werd uitgesport. Een soort halve neus keelklank. Naaien. Bouwerij prihongeits. Ja? Neits is een boom. Vreemd, hè? En het leuke daarvan is, dat heeft eigenlijk niets met de Ashkenazim te maken. Waarschijnlijk, dat is echt waarschijnlijk hoor, dat wordt ook. Waarschijnlijk komt de uitspraak door de Nederlandse Ashkenazim van de Ngaien, de Ayen, vanwege de invloed van de Portugese Joodse gemeenschap hier, van de Sfaradim. Want ja, die gemeenschappen die hadden zoveel met elkaar te maken, ze dus ook altijd ruzie met elkaar hadden, maar ze hebben wel in een en ander van elkaar overgenomen. En ik weet niet, misschien zegt dat iets. Professor Joshua Fishman. Zegt dat iets? Dat is een professor uit New York. Hij vroeg een jaar toen hij jonger was, kwam hij wel eens naar Nederland. En hij heeft bijvoorbeeld hier twee keer heeft hij een jaar in het NIAS Instituut in Wassenaar gezeten. Die man die spreekt. Nou, ik weet niet hoeveel talen. Hij is een, hoe zeg je dat, een linguist, maar een geweldige kenner van talen.
Polyglot.
Ja, polyglot. Ja. Hij bijvoorbeeld op de Fuji-eilanden heeft hij meer dan een jaar doorgebracht om bepaalde dialecten van de taal die daar gesproken werd te bestuderen. Ja, ja. Een heel interessante man. Hij is nu al op hoge leeftijd. En die heeft zich ooit hier, toen hij in Nederland was, ook verdiept in de invloed van de Sfardische uitspraak en Ashkenazische uitspraak in die twee groeperingen in de tijd toen er nog grotere gemeenschappen waren. En hij was ook een van die mensen die de theorie aanhangt dat waarschijnlijk die Aaien, die komen eens, die de Ashkenazen zijn net in Naaien gaan gebruiken, waarschijnlijk typisch invloed van de Sfardi.
Maar dan konden ze dus de Aaien gewoon niet zeggen zoals de
Sfardi. Ja, precies. Ja, want de Sfardi zeggen, wij zeggen dus Naaien, en wij zeggen Naaien. Ja. Dus ja, dat is echt een keelklank. Ja, dan moet je echt voor Spanje geboren worden om dat te kunnen. Ja?
Als imitatie, zeg maar. Om het af te zetten, maar als imitatie juist.
Ja, ik heb dat gevraagd. Wanneer is het dan begonnen? En dat is toch waarschijnlijk begonnen ergens in de 18e eeuw, dus heel vroeg. Die gemeenschap hadden dan toch kennelijk, ze worden een aan de ene kant van het Waterlooplein, en de ander worden aan de andere kant van het Waterlooplein. Dus ze kwamen elkaar natuurlijk wel tegen. Tot en met vandaag zijn er nog steeds Joodse Nederlanders, ook in Israël, die nog steeds vasthouden aan het uitspreken van die Aaien. Niet zozeer om religieuze motieven, maar ook te kijken om dat te cultiveren, want zoveel zijn er natuurlijk niet meer die dat mag doen. Ik zelf doe het ook al lang niet meer, daar heb ik te lang in het buitenland gezeten. Maar er zijn mensen in de goochel, waar ik dus ga, zijn mensen die dat heel, heel nauwgezet proberen vast te houden. En dat ook proberen mee te geven aan onze kinderen. Of aan hun kinderen.
Mag ik iets vragen? Aan het einde van een woord, hoe zou het dan
met Shemang? Shemang Yisroel. Overigens, ja, misschien moet ik dat ook, nu ik dat vraag, moet ik dat ook even nadenken. Ashkenazim zijn wel gehouden aan het iets anders uitspreken van het woord Shema. We hebben het even over Deuteronomium 6. Hoor Israël, de eeuw, onze God is eeuw. Shema betekent dus Shin Mem Naien, of Shin Mem Aien, zo je wilt. Shemang hoor, hoor Israël, luister. Een van de wetgevers in onze wetboeken, in de Shulchan Aruch, die zegt, het is belangrijk voor Ashkenazim, die oorspronkelijk toch iets met die Aien hadden, en nog veel meer geldt dat voor de Sfardim, maar dat probleem is niet, want die spreekt de Aien nog steeds uit. Voor Ashkenazim, die oorspronkelijk in de traditie hadden om die Aien uit te spreken, om nog steeds een onderscheid te maken tussen het uitspreken van de Aien en de Alf. Want wat gebeurt er als je zegt, Shema Yisrael, hoor Israël, de eeuwige, onze God, de eeuwige is één. Als je Shema niet meer uitspreekt met de Aien, dus niet meer Shema zegt, maar je gaat ineens over naar Shema, en wat is het dan? Shema. En wat betekent dat? Dan kom je terug in het Aramees. Shin mem alef. Shema betekent mogelijk, misschien. En dan zeg je heel iets anders. Dan zeg je misschien de eeuwige, misschien is de eeuwige één. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling wat er in Deuteronomium 6 staat. Dus daarom wordt er gegeven, als je ooit van een traditie komt in een Ashkenazisch, van de Aaien uitspreken en nu niet meer, zorg er wel voor dat je nog altijd een onderscheid maakt tussen de Alef en de Aaien. En dan wordt er door sommigen ook gezegd, Shema, niet meer die Aaien, maar iets van een andere klank dan de Alef. Om dat onderscheid te maken, dat je niet per ongeluk lijkt te zeggen dat er twijfel is over de uniciteit van God. En dan zijn er natuurlijk nog veel meer verschillen. Maar die verschillen die gaan ook alweer veel door binnen de grote Sefardische wereldgemeenschap. Is er ook weer een verschil ontstaan in uitspraak. Ook weer verschil ontstaan in toepassing van taalkenmerken. Want wat is er niet gebeurd met die Sefardische gemeenschap? Laten we kijken naar die kern. Spanje, Portugal. En dan krijg je dus, vanwege die Ferdinand en die Elisabeth, die vinden het zo noodzakelijk dat de Joden verdwijnen uit het Iberisch Schiereiland. De expulsie, 1492. dat wordt dan wel gezien als het moment dat het moet gaan gebeuren. Allang daarvoor was er al sprake van een periode die leidde naar de explosie. Denk maar aan de periode van de Inquisitie. De periode van de Inquisitie, dat betekent dus dat de Rooms-Katholieke Kerk druk uitoefent, ook op de Joodse gemeenschap, om zich te bekeren. De periode van de Maranen, de periode van die twee tijd, dus dat Spaanse Joden in hun gemeenschap zelf, als het ware, onderduiken door zich voor te doen als devote katholieken, terwijl ze vasthouden aan hun Jodendom. Die periode heeft ook grote invloed gehad op de uitspraak, en niet alleen de uitspraak, maar ook het toepassen van het Hebreeuws. Iets wat op allerlei manieren zichtbaar is. Maar wat hebben die Maranen gedaan? Ja, die hebben ze dus voorgedaan als loyale Spanjaarden, loyale onderdanen van het Spaanse Rijk. Gingen zondags naar de kerk, terwijl ze Shabbat in de synagoge zaten. Van de huissynagoge, de geheime synagoge. Ze hebben zich het Spaans eigen gemaakt. En ja, je zou bijna zeggen, vromer dan de paus. Ja. Ze hebben natuurlijk zich helemaal, om iedere verdachtmaking weg te houden, volledig ondergedompeld in die Spaanse cultuur. En dan zie je niet alleen in de taal, maar en in de taal en in hun hele gedragingen, allerlei gewoonten insluipen die in het Jodendom nauwelijks nog herkenbaar zijn. Ik weet niet of je wel eens een kijkje hebt genomen op de oude Joodse begraafplaats in Oude Kerk aan Amstel. De oude Portugese begraafplaats. En daar zie je grote grafmonumenten, grote grafzergen, met allerlei beeldenissen, afbeeldingen, nog wel in relief, en ik zeg in relief, en dat is voor de Jood eigenlijk niet toegestaan, van allerlei beeldenissen, tot en met een beeldenis van de eeuwige zelf. En dat is gedaan onder die hele cultuur, die ontzettend ingrijpend is geweest. Want als je, nou, bijvoorbeeld hebben we in onze eigen tijd gezien, wat op het moment dat er 70 jaar communisme is, dan is het afgelopen, dan zie je wat het communisme in feite heeft aangericht binnen kerkelijke gemeenschappen. Alles is weg. Tenminste, tot op zekere hoogte. Die periode van de Joden ondergedompeld in de Spaanse cultuur, die heeft daar sporen achtergelaten. In zoverre dat ze dus in de kunst, in de cultuur, in uitingen van schilderijen en beeldhouwwerk en noem maar op, binnen de Joods gemeenschap heel veel in is geslopen van de traditionele Spaanse cultuur, die natuurlijk heel erg verwant was aan de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft ook geleid, in ieder geval voor die Spaanse gemeenschap, tot het adopteren van de Spaanse taal. Ja, een soort gezondheid, een soort middel is geweest van, ja, wij zouden misschien tegenwoordig zeggen assimilatie, maar dan wel afgedwongen assimilatie natuurlijk. Ja, want dat moeten we wel bijzetten. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je de expulsie. De Joden trekken eerst van Spanje naar Portugal en vandaar trekken ze verder. Ze trekken naar Noord-Afrika, ze trekken naar Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Curaçao, Suriname. Ze trekken naar het noorden toe en komen ook in Amsterdam, Antwerpen, Middelburg, Amsterdam, tot Hamburg. En ze komen ook in Polen terecht. En wat zien we dan? Dan wordt ineens, in hun poging om hun eigen identiteit te bewaken, hanteren zij het Spaans om hun eigen taal vast te houden. Ze spreken Hebreeuws, ze spreken Ladino, en ze gebruiken allerlei Spaans-Portugese woorden voor religieuze elementen om hun eigen identiteit vast te houden. En dan zie je ook het mooie eigenlijk van taal. In Spanje is het adopteren van Spaans een uiting van dat ze eigenlijk toch wel heel erg Spaans zijn geworden. En hier in Nederland gaan ze het gebruiken als een middel om hun eigen identiteit vast te houden. De bestuurskamer van de Portugees van het Portugees-Israëlitisch kerkgenootschap. Ik hoef het niet allemaal bij elkaar. Portugees-Israëlitisch kerkgenootschap, want dat is de officiële naam, heet de Ma'amat. Of in het Portugees, ik kan het niet goed, Ma'amat. Dat is in Aien. En dat heeft ze maar dan als van omeet, van staan. Dat betekent dus het staande bestuur. Hè? Maar hoe heet de Suka, de loofhut? Ashkenazen, wij kennen alleen maar één woord voor loofhut, de Suka. En hoe heet die in het, of welk woord gebruikt de Portugese gemeenschap? Cabana. Cabine. Spaans woord, Portugees woord. En tot en met vandaag heeft men het over de cabana. Eigen identiteit. En zo zie je dus hoe die talen, ja, een taal niet statisch is, maar wel altijd en voortdurend dient tot een middel om de eigen identiteit vast te houden.
Is dat dan de eigen tijd ten opzichte van de Goyim daar, of ook ten opzichte van de Assyrische?
Ten tijde van de periode voor de expulsie in Spanje was het om je Jodendom geheim te houden. Het is natuurlijk heel voor de hand liggend op het moment dat ze dus vrij zijn, dat ze dus in die vrije wereld komen en in de openheid hun Jodendom kunnen beleiden, dan zullen ze ook alles doen om het Jodendom vast te houden. En historici schrijven daar ook over, dat een van de redenen zou kunnen zijn geweest, dat zijn suggesties, dat is niet helemaal definitief hoor, zou kunnen zijn geweest dat ze het Spaans hier in Nederland wordt hebben gehanteerd, om nu open te laten zien, ja? Wij hebben een eigen identiteit, wij laten ons geen nieuwe identiteit of een andere identiteit meer. Ja. Aan de andere kant, wordt er ook wel, is er ook uitgesproken, dat zij Spaans hebben gehanteerd om zich staande te houden tegenover de Ashkenazische gemeenschap. Waarom dat in eerste instantie nodig was, dat is altijd een vraag gebleven, want in eerste instantie waren de Portugese gemeenschappen, als gevestigde gemeenschap in Nederland, die waren er eerst. Maar voordat de Hoogduitse synagoge, het Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap, of haar de wat eraan vooraf ging, hier gevestigd was, waren de Portugezen, die waren er al. De grote Portugese synagogen in Amsterdam, die worden gezien als de bevestiging van, nou hebben wij onze eigen identiteit, we gaan niet meer terug naar schuilkelders en niet meer terug naar schuilsynagogen. Hier zijn we, vandaar die. Dus die verschillen in de Sfaardische gemeenschap, die zijn dus wel duidelijk. De menging van Spaans, Portugees. En natuurlijk het Hebreeuws. En als spreektaal Hebreeuws. In de Ashkenazische gemeenschappen is dat een totaal andere ontwikkeling. We hebben net eventjes de kenmerken, taalkenmerken, verschillende aangeduid tussen Ashkenazim, Sfadim, de Ayin, de Alef, de Beet, de Weet, de Taaf, enzovoort, de Kamats, Patach, enzovoort. Hoe zit het in de Ashkenazische gemeenschappen? Bij de Ashkenazen spreken we eigenlijk van een voortdurende volksverhuizing. Anders dan de Sfarim. Althans, een groot deel van de Sfarim, wanneer je het over die kern in Spanje en Portugal. Daar hebben we het op een bepaalde plek gehoord. Ashkenazen is eigenlijk een voortdurende trek. Steeds meer noorden, maar ook van het noorden naar het westen, noordwesten. En dat was geen vrijwillige volksverhuizing. Dat ging vaak gepaard onder de mom van pogroms, vervolgingen en dergelijke. Iets wat tot op zekere hoogte de Sfaardische gemeenschappen, nou, in ieder geval meer bespaard is gebleven. We hebben het wel eens in de hedendaagse discussie over Joodse gemeenschap versus moslims, en dan willen onze christelijke gesprekspartners dus nog wel eens willen laten geloven dat Joden, dat moslims en Joden, dat zijn natuurlijke vijanden. Ja, maar ja, kijk maar wat er allemaal gebeurt in de wereld. De historische realiteit is toch iets anders. Want als je kijkt naar de geschiedenis, dan blijkt, met alle ups en downs, dat de coexistentie tussen islamitische en Joodse gemeenschappen vreedzamer is geweest dan de coexistentie tussen christelijke en Joodse gemeenschappen over Europa verspreid. Dat is een gegeven. En zo is het ook zo dat bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, die relatie tussen Moren en Joden, die is ook jaren of eeuwen eigenlijk toch vrij stabiel en beschermd gebleven. Dat terwijl de Joden aan de Askenaarse kant, die moesten steeds verder trekken vanwege de vervolgingen, al dan niet in de naam van de kerk of wat dan ook, vervolgingen, pogroms, enzovoort, enzovoort. En dat heeft zijn repercussies ook gehad, ook met betrekking tot het taalgebied. Laten we eens even kijken naar deze kaart. Gewoon de kaart van Europa. Helemaal niets bijzonders. Maar ik denk, hier liggen vast geen atlas in het lokaal, dus dan maar meebrengen. Als wij de grens zouden willen trekken tussen Ashkenazische en Sfardische gemeenschappen, en dat is heel globaal, heel globaal, en dan hebben we natuurlijk in de tijd dat er al Joden wonen in Rusland, in Polen, in de Baltische Staten, Midden-Europa, West-Europa en Zuid-Europa. Dan kun je hiervan constateren, Spanje en Portugal, Sfardi, Italië, Griekenland, denkt u maar aan Saloniki, Turkije, Constantinopel, en alles wat er zuidelijk is, is allemaal Sfardi. En Rusland, Polen, Hongarije, de Balkan voor een deel, want daar loopt de grens dwars eigenlijk doorheen, heel gemengd. Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, België, nou, Luxemburg dan ook maar, en Frankrijk. Ashkenazis. En Engeland. Ashkenazis. Frankrijk zeer zeker. Ja, wij denken Frankrijk met alle burgers uit Noord-Afrika. Frankrijk is echt Ashkenazis. De Tulsefisten, de commentaren, de vroege commentaren vanaf de 9e, 10e, 11e eeuw in Frankrijk waren Ashkenazi. Elzas, Provence, Ashkenazi. De Geonieten, dat is eigenlijk de eerste generatie van post-Talmudische schriftgeleerden, voor een deel in Frankrijk, Ashkenazim. Nee, Rambam was weer Spanje, Portugal. Ja. Maar.
Dat ligt zo tegen het Tiberisch Gierenland.
Nou, maar daar liggen dan de Pyreneeën tussen. Hè?
Maar weer wel in Nederland.
Ja, ja, maar dat is pas na de expulsie. Dus na 1492, wanneer de Joden gedwongen worden Spanje later Portugal te verlaten, dan trekken ze op naar het noorden en dan komen ze. Maar dan zijn er toch maar enclaves. Middelburg een stukje, meer Zeeland. Hier op de Veluwe ook een beetje. Nijkerk, daar is de Zwitserse Joden gewoond. Dat is ver vandaan. Elburg, ja. Maar dat zijn kleine enclaves, want verder was het allemaal gevestigd, de Joodse, gevestigde Ashkenazische gemeenschap. En dan trekken ze door uiteindelijk, zelfs op een bepaald moment, een bepaalde sprake van een kleine immigrantenstroom van de Portugese Joden van Amsterdam naar Hamburg. Dat is een hele kleine stroom, dat is een aantal families. Maar die zijn niet meer heel tijdelijk en die besluiten om dan toch door te trekken. Dat heeft dan te maken gewoon, dat heeft commerciële redenen, want Hamburg was een Hansestad, het was een belangrijk commercieel punt voor hun. Dus daar.
Kon je het
ook met
de naam?
Zeker, zeker. Silva de Soles, Teixeira de Matos, Rodriguez Pereira. Oh, echt een Zwitserse naam. Dat klinkt heel anders dan Polak of Cohen. In die periode, dat dus de Ashkenazische gemeenschappen zich voortbewegen door het oostelijk, centraal en westelijk deel, noordwestelijk deel van Europa, ontstaan daar ook allerlei taalverschillen. En het is wel leuk misschien om die vanavond ook nog deels te benoemen. Ik heb u een kopie gekregen van een krantje in het Jiddisch. Jiddisch lijkt voor ons Nederlanders heel ver weg. Ja? We zijn nu in die periode aangebroken, dus dat de spreektaal geen Hebreeuws meer is, maar Jiddisch. En de schrijftaal van religieuze teksten in het Hebreeuws. Het Jiddisch als middel van communicatie, spreektaal, wordt natuurlijk ook geschreven. En hoe wordt het geschreven? In Hebreeuwse letters. Hebreeuwse alfabet. Dus om Jiddisch te kunnen lezen, moet je dus in ieder geval het Hebreeuwse alfabet machtig zijn. Behalve dat, moet je ook toch kunnen lezen zonder klinkers. En behalve dat moet je natuurlijk ook de nodige Hebreeuwse termen jezelf eigen maken. En dan ontstaat er toegang tot een taal waarvan men ons een beetje moet geloven dat die dood is, dat die niet meer bestaat. Die behoort tot het cultuurerfgoed van Shalom Aleichem en andere Jiddischisten, die Chaim Potok, die ons allemaal willen laten geloven dat het niet meer bestaat. De realiteit is anders. Jiddisch is dé spreektaal voor de grote Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld nog heel dichtbij de buurt in Antwerpen. Orthodoxe gemeenschappen in Londen, New York, in Meir Sharim, in Israël, Bnei Barak en noem maar op. Ja, hoe zit het, voordat we hier naar kijken, met het Jiddisch in Nederland? Wij kennen geen Jiddisch. Ja, misschien nog een woordje nebbus en een ganef, ja, en een beetje mazzel. En daar houdt het ongeveer mee op. En toch is het helemaal niet zo lang geleden dat er hier in Nederland Jiddisch werd gesproken. Het was onder koning Lodewijk Napoleon, dus het einde van de Franse periode, dat de Nederlandse overheid vond dat de Joodse natie, zo werden wij dan aangeduid, de Joodse natie, die moest eindelijk eens gaan integreren met het huidige woord wat we dan gebruiken binnen de Nederlandse samenleving. En daar hoorde onder andere bij dat zij het Jiddisch op moesten geven. Inburgering, ja. We moesten een haring leren eten en het zesde complet van de Wilhelmus.
Tegelijkertijd.
Konden ze geen Nederlands of was het dus alleen verboden?
Nee, ze betekent dus dat er moest onderwezen worden aan de kinderen in Jiddisch. Nee, in het Nederlands, op school. Ja. Publicaties werden nou gestimuleerd om die in het Nederlands te doen. En ze hoopte men dat het langzamerhand het Jiddisch verdwijnt. Nou, ze hebben succes gehad. In Amsterdam is er een hele mooie bibliotheek. De Rosenthaliana, de Joodse deel van de universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, van de UvA. In die Rosenthaliana is een heel aardige collectie van de Luach. De Luach is een soort, ja, de Joodse kalender, de almanak. En die bestaat nog steeds. Hè. Ieder jaar wordt ter gelegenheid van het Joodse nieuwjaar een Joodse kalender. We hebben onze eigen kalender zo, uitgegeven. Tot in de jaren 30 van de 19e eeuw werd die uitgegeven in het Jiddisch. Dan kon je in het Jiddisch zien op welk tijdstip de trekschuit vertrok van Zwolle naar, ja? Je kon zien wat de afvaarttijden waren van de boten van Harderwijk naar Enkhuizen in het Jiddisch. De hele loer was. Dus tot in de jaren 30 van de 19e eeuw. Dat is een hele leuke collectie om je een keer te zien. Met een beetje kennis van Hebreeuws, dan kun je ook hele leuke dingen daar. Je kunt zien welke vissoorten wel kosher waren, welke niet kosher waren. Niet kasher, maar kosher waren natuurlijk. In het Jiddisch. Maar ik dacht, zo uit mijn hoofd, 1832, de laatste Luach in het Jiddisch en dan wordt hij in het Nederlands uitgegeven. Uit die periode dateren ook iets eerder de eerste Nederlandse vertalingen van liturgische werken als gebedenboek, de gebedenboeken voor de feestdagen, Polak en Ameringen was een bekende vertaler uit die periode, allemaal onder druk omdat het Jiddisch dat moest verdwijnen. Maar, dat gaat u niet zo heel veel, mijn grootouders in de Gelderse Achterhoek, die hebben nog Jiddisch gesproken. Dat is al helemaal niet lang geleden. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over einde van de 19e eeuw. Die spraken een soort mengelmoesje van Gelders, of Achterhoeks eigenlijk, en Jiddisch. Heel veel Jiddische woorden. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal verdwenen. Dat heeft natuurlijk ook andere oorzaken gehad, maar dat is allemaal verdwenen. Laten we eens even kijken, want we willen natuurlijk niet alleen beperken tot Nederland alleen. Kijken naar deze pagina. Dit is een bladzijde uit een krant, die verschijnt in Engeland, de Jewish Tribune. Kijk er maar even linksbovenaan, helemaal kleine letters, JT. Jewish Tribune, 16 september 2010. Dus niet van de tijd van Lodewijk Napoleon, hoor.
September.
Maar nou aan de andere kant van de blad, naast die 23. Kunnen we dat lezen wat er staat? Er staan geen klinkers onder hoor. Heel eenvoudig. Donderstaak, dus donderdag, He Tisri, de vijfde dag van de Joodse maand Tisri, Taf Shin Ayin Alef, jaar 57, 71. Dus dat is een maand geleden. Deze kant verschijnt in Nederland. Maar ik wil even kijken naar dit onderste blokje. Het gaat helemaal niet wat er staat, maar gewoon over de manier van uitspreken. Als ik het lees, kunnen we het dan een beetje volgen? Ja, geldt het voor iedereen? Ik lees het langzaam. Chassidim. We anshe maase. Ik zeg het nu in het Hebreeuws, maar ze spreek je niet uit. Hoor. Ik zal zo zeggen hoe je het echt uitspreekt in Jiddisch. Hobben mispalel geweden Rosh Hashanah zusammen met Berditsheva Jiden. Nou, heb ik even. Ik heb nu wat echt Hebreeuwse termen. Hoe zou je dit in, zeg maar, Jiddisch uitspreken, wat in de Baltische Staten, in Litouwen wordt uitgesproken. Chassidim, de Anshe Maase, hebben miswallel geween, Rosh Hashanah, zusammen met Baditsche Vajiden. Wat staat hier? Dus Chassidim, dat zijn bepaalde categorie vrome, orthodoxe Joden. De Anshe Maase, letterlijk betekent Anshe Maase, Enosh, man. Mensen van de daad, dat betekent orthodoxe mensen die leven binnen de Joodse traditie, dat is zo'n algemene uitdrukking. Hobben mispalel geween, het palel, hebben gebeden, dus hobben mispalel geween, en dan zie je Duits al gewezen, hè? Zijn mispalel geweest. Hebben het gebed uitgesproken, Rosh Hashanah, op Rosh Hashanah, op het Joodse nieuwjaar, samen, nou Duitser kan ik het niet maken, ja? Met, ook met, Barditsche Vajiden, met Joden uit de Russische plaats, of de Oekraïnse plaats, Berditschev. Dus er zijn Chassidim, dat betekent Chassidim, dat is een algemene verzamelnaam naar Joden met die grote bontmutsen, met die pijers, met de pijpenkrullen, zwarte hoeden, lange kaftans, weet je, Joden met alles erop en eraan noemen we dat wel. Die hebben dus hun gebed verricht op het Joods nieuwjaar samen met Joden uit het plaatsje in Berditchev. Berditchev is, dat is een traditie binnen de Joodse gemeenschap, was een plaatsje in de Oekraïne, tegen de grens van Rusland aan. En daar, dat stond bekend in de eerste generatie van het chassidisme. Eén bekende rabbijn Levi Yitzchak uit Berditchev, de grote leider, en dat was een van de grondleggers van het chassidisme. Maar de plaats is nog steeds, daar wonen nog een paar gezinnen, en er zijn dus chassidim uit Israël, zijn ter gelegenheid van Rosh Hashanah daar gegaan, en we hebben daar met die paar familie die daar nog wonen, het gebed verricht. Ja. Dat staat hier gewoon in het Jiddisch. En dan komen we bij de verschillende uitspraken.
En de Duitse woorden erin.
Ja. Nee, want wij denken vaak dat Duits hoort tot de Bondsrepubliek Duitsland. Maar toen werd het ver in Polen. En dat komt natuurlijk ook omdat Polen ja, altijd een soort strijdgebied is geweest tussen Polen, Rusland en Duitsland. Dat ver in Polen werd Duits gesproken. Als je kijkt in de Baltische Staten, in Letland, in Litouwen, daar werd Duits gesproken. Of de lokale talen, of Russisch, of Duits. En de Joodse gemeenschap heeft altijd Jiddisch gesproken. Nog veel sterker, tot ver in Rusland werd Jiddisch gesproken. Met hetzelfde element Duits erin, wat hier staat. En dan zie je toch ook grote verschillen. Maar laten we even kijken naar de uitspraak. Susanne. Zo zouden diegene uitspreken van wie ik het Jiddisch heb meegekregen. Chassidim, bijvoorbeeld, uit Rusland of uit de Balkan, Roemenië bijvoorbeeld, of uit het zuiden van Hongarije, die hebben een hele andere uitspraak. Ook het Duitse element erin net zo, alleen qua uitspraak is het heel anders. Laten we nog eens even kijken naar Shema Yisrael. Hoe zeggen wij dat in het Ashkenosisch? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Chassidim zeggen geen Yisrael, zeggen Yisruel. Ja? Die zeggen geen, bij het begin van een lof zeg ik, hoe zeggen we, geprezen bent u eeuwige onze God, koning van de wereld, nou, die het brood uit de aarde heeft laten ontstaan. Baruch. In Ivrit, Hebreeuws, Svadit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam Hamotzi Lechem Mina'atz. Ja, dat is de Hebreeuwse term voor de lofzegging. Geprezen bent u eeuwig onze God die het brood uit de aarde heeft ontstaan. Svadit. Ashkenaz, hier in Nederland, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam Hamotzi Lechem Mina'atz. Herkennen we daar nog iets in van die eerste versie? Baruch ata Hashem, Baruch ato. Hamotzi lechem min ha'oretz, Hamotzi lechem min ha'aretz. Dat herkennen we nog een beetje. Ja. Maar nou gaan we eventjes naar die Chassidische Jood die uit Roemenië komt. Baruch ato Hashem, Lukaini meilech ho'oilom, Hamotzi lechem min ha'aretz. Ja, nou, heel anders, ja. Pools, weer anders. Als je kijkt naar de Litouwse Jood, die zegt, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech, zelf in de wacht, Ho'elam, de Golem, wat spreekt door een E, die lijkt bijna op het Sere, Ho'elam. Weer een andere uitspraak. En dan zie je dus ook, ja? Ja, dat is ook anders. En dan zie je dus de grote verschillen gewoon ook in uitspraak, terwijl wel dezelfde letters, dezelfde woorden hanteert. Nou, dat gaat door die hele Europese gemeenschap heen. Het is ook heel leuk, wanneer dat is een fenomeen dat uit na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Door Oost-Europa is er eigenlijk niet meer en iedereen ja, degenen die er over zijn gebleven, die zijn terechtgekomen in andere delen van de wereld. Gemeenschappen komen elkaar nu allemaal tegen. En dan kun je ook horen naar de uitspraak waar ze oorspronkelijk vandaan komen en tot welke groeperingen ze behoren.
Verstaan ze elkaar bijvoorbeeld?
Ja, ze verstaan elkaar, zeker. Ja. Ze verstaan elkaar zowel in het Jiddisch als in het Hebreeuws verstaan ze elkaar. Maar ze herkennen heel duidelijk, ik kan heel duidelijk herkennen, oh, dat is iemand die zelf geboren is, of ouders geboren in Rusland. Ja? Of die uit Oekraïne komt, dat betekent meer chassidisch. Of een volgeling is van bijvoorbeeld Lubavitch chassidisme of Belze chassidisme. Totaal andere uitspraak. Belz was een plaatsje tegen de grens van Polen aan de Oekraïne, in het noordwesten van de Oekraïne. Lubavitch ligt veel dieper in de Oekraïne. En daar spreken we dus de Elom en de Chassidim, de Belze Chassidim, plaatsje Belz, maar Elom. Ulem en Elom, dat heeft niet zoveel verwantschap. Die verstaan het goed. Ik weet precies waar ze vandaan komen.
Dat zijn dan eigenlijk kenmerken van een levende taal.
Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo.
Het wordt natuurlijk wel gezegd dat het een dode taal die al spreekt aan, maar dat is wel eigenlijk onzin.
Dat is ook onzin. Dat is ook onzin. Maar dat is een beetje jammer. Wat is er gebeurd? Bijvoorbeeld met name tot de Jiddisch. We hebben ook nog eens een fenomeen gehad dat we noemen de Haskalah. Ja? De emancipatie, verlichting. Dat heeft de orthodoxe Joodse gemeenschappen natuurlijk heel veel gekost. In die zin dat de hele generaties hebben afscheid genomen van het traditioneel Joodse leven. Afscheid genomen van hun tradities, maar ook van hun taal. Joden in Rusland, of in Polen laten we zeggen, die de kans kregen, een jonge generatie, om nu toch naar de universiteit te gaan. Maar dan moest je wel, dan kon je niet zo'n arme sloeber uit een stettel in Galicië zijn, dan moest je meedoen. Dat betekent, je moest je anders gaan kleden, je moest een andere taal aanmeten, je begon Pools te spreken, tot op een gegeven moment toch weer, en zo gaat het natuurlijk, die hang komt naar de cultuur van vroeger. Ik weet niet wie van u wel eens de boeken heeft gelezen van Chaim Potok. Ja. Nou, Chaim Potok is een heel goed schrijver. Hij wordt alleen voortdurend geplaagd door één ding. Dat het verlangen naar de wereld waar zijn ouders vandaan kwamen, maar hij geen deel meer van is. Dat merk je heel sterk. Het is niet alleen, dat heb je ook bijvoorbeeld de schrijver van Tefje, dus Anna Tefka. Ja. Een hang naar het vroeger wat er voor hen niet is. En binnen die school, met name in die generaties die in het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw zijn geëmigreerd, bijvoorbeeld naar Amerika. De Goldene Medine, het gouden land waar de toekomst open lag. Die hebben dus, ja, die zijn op boodschap een grote assimilatieprocessen. En die hang naar het verleden, waarvan zij meenden te weten dat die wereld bestaat niet meer. Maar als ik het nu vertel, bijvoorbeeld, er is een klein plaatsje, 40 kilometer ten zuiden van Warschau. Gora Calvaria, klein dorpje. Gora, daar komt één groepje chassidim vandaan. Het gebouw waar de Gerre Rebbe, de Grebbe van Ger, Gora Ger, vandaan kwam, dat staat er nog. De synagoge staat er nog, zijn huis staat er nog, er is een kleine begraafplaats. Dat was een gemeenschap van in dat dorpje enkele duizenden mensen. Meer dan de helft van het dorpje was Joods. Ja. En verder wonen veel van hun volgelingen in Warschau, wat niet ver was. Maar ook in het zuiden, in Galicië enzovoort. Ja. De Tweede Wereldoorlog heeft de huis gehouden, zoals overal. Nu zijn er wereldwijd enkele honderdduizenden volgelingen van de huidige Gerre Rebbe. En een groot deel daarvan spreekt gewoon Jiddisch. En hetzelfde is het geval met Belze chassidim, volgelingen van de rabbijn van Belz, Wisnitz, Satmar, noem maar op, allemaal. Ieder met hun eigen gewoonte, gebruiken, maar allemaal toch wel binnen het kader van, zij trouwen ook met elkaar, vermengen ze ook met elkaar. Daar is Jiddisch een levende taal. Alleen Shulam Aleichem en Potlak, die hebben er afscheid van genomen. En, ja. En daardoor ontstaat wel eens de indruk dat het... wat is het hier? Een krant in Londen uitgegeven. Hè? September 2010. Waar ik nou even naartoe wil, dat kan misschien nog net eventjes. We hebben het wel gehad over uitspraak van taal. We hebben het over wat klankverschillen gehad. Hebreeuws. En dat is... Of, dat zijn jullie dat telecom, je zult het zeker dat telecom heeft natuurlijk ook grammatica, dikdoek. Grammatica. En als we kijken in de commentaren op de Tanach, bijvoorbeeld van Rashi, dan worden veelvuldig geconfronteerd met de regels van grammatica. Daar zie je ook daar een heel interessant cultuurverschil tussen verschillende groeperingen. Over één gemeenschap hebben we het nog niet gehad. Dat is de oorspronkelijk Duits-Joodse gemeenschap. Wie van u wel eens is geweest in het mooie Jüdische museum in Berlijn. Het mooie gebouw van Liebeskind. Daar krijg je misschien een beetje eenzijdige indruk. Als je kijkt naar de geschiedenis van Joods-Duitsland. Dan lijkt de geschiedenis te beginnen bij 100 jaar voor de emancipatie. En dan krijg je een moderne... Ja, wat vrijzinnige jodendom. Terwijl, en ik vind dat een beetje jammer, daar zijn eeuwen aan orthodoxe tradities aan vooraf gegaan. Dat vind je niet terug in de expositie daar. Maar, laten we even kijken in die periode dat het nog wel was. En de orthodoxe gemeenschap die heeft vrij breed bestaan tot in de 18e eeuw. En daarna, toen was het onder dwang van de emancipatie van de Haskalah, is er heel veel verdwenen. Maar er zijn toch... Die orthodoxe gemeenschap is altijd toch wel gebleven. Onder andere onder de invloed van een bekende rabbijn, rabbijn Samson Hofel Hirsch. Duitsland, de Joodse gemeenschap Duitsland, die heeft heel sterk vastgehouden aan consequent het Hebreeuws, dus het Bijbels-Hebreeuws, ook te blijven beschouwen als niet alleen maar de taal van de nacht in de zin. Van Tanach in de zin van een religieuze context, maar ook als de taal, als een taal. En dat betekent, bij taal hoort ook grammatica. En ze hebben ook Hebreeuws bestudeerd als taal grammatica. Dat is aan deze kant van de Oder-Duitse grens, van de grens met Oost-Europa. In Oost-Europa heeft men zich altijd een bepaald beeld gevormd van het Duitse jodendom. En zeker in die periode vanaf 100 jaar voor de Haskalah, voor de emancipatie. Dat Duitsland, dat deugde niet. Het jodendom in Duitsland deugde niet. De joden zijn net zo, ja, die hebben de identiteit van het land aangenomen. Ook de orthodoxe joden. En die geven veel te veel toe aan assimilatie en dergelijke. Kijk maar wat er uiteindelijk uit de voorschijn is gekomen. En dan hebben we het over een periode van begin van de 19e eeuw. En die hele 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. De orthodoxe, chassidische gemeenschappen in Oost-Europa hebben ze toch een beetje afgekeerd van die orthodoxe gemeenschappen in Duitsland. Die waren veel te veel geassimileerd. Die waren heel vroom, maar veel te veel geassimileerd. En toen zij dan ook voortdurend nog bleken nadruk te leggen op dit doek, op grammatica in het Hebreeuws. En zei, zie, dat is het uiting van assimilatie. We hebben het over Losh HaKodesh, over de heilige taal.
Nog steeds, ja. In sommige...
Ja, ja. En wat hebben zij toen gedaan? Toen hij juist, om ze daartegen af te zetten, eigenlijk voor een groot deel, grammatica van klassieke Hebreeuws, van Bijbelse Hebreeuws, overboord gezet. Dat heeft te maken met assimilatie. Ja, maar wacht even, Rashi citeert er ook voortdurend... Ja, dat was in de tijd waar. Maar wij moeten dat niet meer doen, want als we doen, dan krijgen we hetzelfde fenomeen hier als dat in Duitsland is. En dan zie je dus dat toepassing van de regels in het klassieke Hebreeuws is een onderdeel van de interne discussie, ik wil het geen strijd noemen, interne discussie met hoe ga je om met de heilige taal. Nog even de spreektaal, en dan zal ik u niet langer bezig houden, ja, ik kan een paar minuten... De spreektaal in Oost-Europa, het Jiddisch. Dat is spreektaal geworden. sprak men dan helemaal geen Loshen HaKodesh, geen heilige taal. Sommigen bedienden zich daar alleen maar van op één dag per week. Op de zaterdag. Op Shabbos. Op de Shabbat. Dan sprak men Loshen HaKodesh. En verder niet. Verder niet, want door de weten was je bezig met anderen, was je bezig met de veehandel of met andere dingen. Ja, dan moest je bedienen met die. En zo werd het beschouwd, de profane taal hier dus. In Eretz Israël, laat je maar noemen, Palestina van voor 1948. Ik weet er misschien iets van, misschien de volgende keer kunnen we daar nog even op terugkomen. Is er een strijd afgespeeld tussen de oude Yishuv, dat weet ik, de oorspronkelijk orthodox-Joodse gemeenschap die al lang woonde, voordat Herzl nog droomde van zijn Judenstaat, voordat dokter Weizmann bezig was met het Zionisme, toen woonden daar die oude Yishuv, dat waren de voorvaders van die oude gemeenschappen die we nu nog hebben in Meir Sharim, en andere plekjes, in Safed, Tveria, Gevron, Hebron, enzovoort. Er zijn over allerlei zaken is er ruzie gemaakt tussen de, wat ze noemden, Zionim, de Zionisten en de Yishuv. En één van de strijdpunten was wat later beschreven wordt als de taalstrijd. Het was al na Theo de Herzl, die leeft nog niet meer. Maar onder de tijd van dokter Chaim Weizmann, de eerste president van de staat Israël. Eliezer ben Yehuda, mocht u ooit eens in Israël komen. En mocht u ooit eens in Rishon Zion komen, in Rishon, is er een heel aardig museum dat gewijd is aan het Zionisme. En als je nou ook niet geen Zionisme bent, doet het niet. Het is gewoon een heel aardig museum. En daar is ook één afdeling gewijd aan de inspanning van Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, om te kijken of de Hebreeuwse taal, klassiek, Bijbels-Hebreeuws, kon worden omgebouwd tot een moderne spreektaal, het Ivriet. Maar Eliezer Ben Yehuda, die was de architect daarvan. Overal in iedere stad in Israël heb je ook een Ben Yehuda. Dat is Ben Yehuda, dat is die stad, iedere stad die zijn genoemd hem. Eliezer Ben Yehuda heeft alles gedaan om te proberen die taal geïntroduceerd te krijgen. Wat Zamenhof met zijn Esperanto niet is gelukt, is Ben Yehuda in Israël wel gelukt. Het is mogelijk. Ook binnen de orthodoxie. Ondanks die taalstrijd waar we nu niet verder op in zullen gaan. Eliezer ben Yehuda. Die was buitengewoon consistent hierin. Een van zijn talloze anekdotes over die man is bijvoorbeeld. Hij kreeg op een gegeven moment een zoon. Een zoontje, een baby. En die baby die moest Brit Mila hebben. Besneden worden. En daar nodigde hij allerlei gasten vooruit. En de moeder zat met de baby in een kamertje. En hij stond bij de deur. En iedereen die geen Ivriet sprak, werd niet toegelaten. Want het zal hem niet overkomen dat mijn zoontje een andere taal hoort alleen. Mijn kind was net 8 dagen besmidden. Ja, dan is Hebreeuws. Dat is onderdeel van de taalstrijd was dat toen. En wat zegt de oude Yishuv? Wat zeggen de Hasidim? God bewaar. Letterlijk term Chas v'Shalom. Hebben ze het God bewaar dat wij de heilige taal gaan spreken voor gewoon onze profane zaken. Nooit. Wij houden vast aan het Jiddisch. En dan wordt het klassieke Hebreeuws, het Bijbels Hebreeuws, wordt weer een strijdpunt. Niet om de Joodse identiteit te bewaren, maar juist, niet door te gaan gebruiken ter bewaring van de Joodse identiteit, ik zeg het verkeerd, maar juist, hoe bewaar je Joodse identiteit, om het buiten de deur te houden en alleen maar te bewaren voor religieuze zaken. Dus voor gebeden, op de Sabbat en verder niet. Nou, we zijn begonnen in Egypte, waar juist vast werd gehouden als teken van Joodse identiteit aan het Hebreeuws. En nu eindigen we dus met het buiten de deur houden, daardoor dus Jodendom bewaren. Tot zover.
Het is toch knap dat iedereen geslaagd is om zo'n heel volk deze taal te...
Absoluut, absoluut. En dan ook nog van mensen uit de hele wereld.
Ja. Dat is natuurlijk wel een mooie vorm van eenheid, het smeden.
Nou, dat was ook dat. Ja, Chaim Weizmann die heeft het ook gezegd. Hè. Dat is een schitterend boek. Ishala Goma. Dat gaat over, eigenlijk gaat het over de oorspronkelijke hoofdrabbijn, zou je moeten zeggen, van de oude Yishuv. Tegenover de Israëlse oprabbijn, rabbijn Koek, die dus benoemd werd door de Zionistische gemeenschap, was een andere rabbijn, rabbijn Joseph Chaim Zonneveld, daar gaat het boek over. En dat gaat helemaal over die strijd. En daar wordt Weizmann voortdurend geciteerd als de man die het Ivriet heeft aangegrepen om, wij moeten hier vaste voeten aan de grond krijgen. Dan doe je dat door een taal, een gemeenschappelijke taal te creëren. Dat is hem gelukt. En dat is ook nergens anders in de hele wereld gebeurd.
Hoe hebben die mensen dat allemaal geleerd? Die moesten dat leren, denk ik.
Dat is een verhaal op zichzelf. Het fenomeen Ulpan. Dat is natuurlijk een Israëlische uitvinding. Je zet mensen neer in een kamertje. En je zet ze neer voor 6 weken. En ze doen niets anders dan alleen maar taal. Wij hebben in Nederland ook zo'n fenomeen. Maar dan voor het Nederlands. Bij de nonnen in Vught. Ja? Er is een instituut in Vught. Ik weet niet of die nog nonnen zijn hoor. Maar die hadden zo'n taalinstituut. En alle ambassadeurs uit de hele wereld die hier worden geaccrediteerd, die gaan eerst een paar weken bij de nonnen in Vught om de taal te leren. Ja. En zo ging dat.
En hoe zijn de moderne woorden als vliegtuigen en elektriciteit gecreëerd?
Bijvoorbeeld, wat is een koelkast in het Ivriet? Nou, dat was de kracht van Ben Yehuda, een mid-carrière van het woordje koud. Kar. Hij heeft woorden letterlijk gemaakt. En zo altijd. En wat is een computer in het Hebreeuws? Een machshef. En dat is eigenlijk geen recht, dat is na Ben Yehuda hoor. Een machshef van maximaal denken, een denkmachine. Nu weet je wel lang dat de machine helemaal niet denkt, maar. En zo zijn er talloze woorden. Het is jammer. En dat is echt jammer. Ik vind het mensen heel jammer dat juist onder druk van die globalisering, internationalisering, dat die hele mooie woorden alweer verdwijnen. Want nu hebben ze het ineens ook over een computer. Ja? Zoals wij in Nederlands ook ons bedienen van allerlei Engelse woorden. Ooit heeft Wim Kan dat gezegd, toen minister van Kemenade, dat was in de tijd van Wim Kan, dus ook al heel wat jaren geleden, toen minister van Kemenade het Frans op de middelbare scholen wilde af. Schaffen. Minister van Kemenade was toen de minister van Onderwijs in Nederland. En hij wilde het Frans afschaffen op de middelbare scholen. Toen heeft hij in de hand gezegd, wanneer ik de radio aanzet, heb ik de indruk dat het Nederlands al lang afgeschaft is. Ik wens u een prettige avond.
Het
heet